Joe, dat was dat. Michel Even, goedemorgen.
Goedemorgen.
Michel, je bent theatermaker. Je hebt een, samen met Matthias de Paap een stuk gemaakt.
Klopt, ja.
Emily Such Fun heet het.
Ja.
Goh, fun.
Fun.
Dat is niet
heel
echt,
dubbel, hè?
Ja, het is echt heel dubbel. Die Emily uit de titel, dat is Emily de Smale. Zo heet ze echt, hè?
En dat klopt, ja.
Dat is een vriendin van jou.
Ja, klopt. Ja.
Dat was een vriendin van jou, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, inderdaad.
Ja, die is gestorven in augustus 2018.
Ja, 2 jaar geleden.
27 was ze toen.
27.
Mensen van 27 horen niet te sterven.
Nee, niet echt, nee. Dat is een heel rare gegeven om iemand van 27 zo vroeg en zo snel los te laten.
Ja, en het kwam door euthanasie, door ondraaglijk psychisch lijden.
Ja, zeer stevig thema, hè?
Ja, hè?
Zeer,
dat is wat anders dan brood, hè?
Dat is wat anders dan brood, ja.
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 Maar we moeten het er toch over hebben, hè?
We moeten het er toch over hebben.
Ja, dat lijkt me wel.
Het is een zeer actueel thema en ik denk meer dan ooit nu in coronatijd psychisch welzijn. Iedereen heeft er last van, denk ik, op zijn of haar manier.
Mm-hmm.
Nu goed, Emily was ook iemand die... Dat is natuurlijk ook nog een heel ander verhaal. Zij heeft altijd het gevoel gehad dat ze, sinds dat ze 5 jaar was, zeg maar... je eigenlijk niet op de wereld wilde zijn. En dat is zeer vroeg, natuurlijk. Dat is iets wat je bijna niet kunt vatten of bijna niet kunt begrijpen. Dat is een heel moeilijk thema.
Ja, je kan dat begrijpen van een puber, ook van een volwassene, maar van een kind van 5 jaar.
Ja, het is ongelooflijk. Ja, ze vertelde mij echt dat ze naar school liep aan de hand van haar opa. En dat ze eigenlijk toen al besefte dat ze daar niet wilde zijn. En dat is iets heel raars om als kind zijnde al te voelen van ik hoor hier niet op de wereld of ik vind mijn plek hier al niet. Terwijl...
Dat is iets, ja, zoals Koen zegt, puberteit. En normaal gaat dat over, hè. We hebben allemaal wel eens een mindere dag.
We hebben allemaal wel eens een momentje van moeilijk en ups en downs. Ja. En, maar om al zo vroeg te beseffen van... Ik heb hier eigenlijk geen zin in en ik hoor hier niet. Of ik moet mijn plek hier vinden en het is zo moeilijk. Ja, dat is onwaarschijnlijk.
Tussen zij aan de hand van haar opa, die beseft van... Er klopt iets niet. Ik vind dit niet fijn om te leven. En... Ja. Die euthanasie, daar zit nog een hele tijd tussen.
Daar zit een hele tijd tussen.
En een heel lang verhaal. Dat jij zelf maar deels hebt kunnen reconstrueren. Want jullie hebben elkaar leren kennen begin 20 ergens.
Inderdaad. Toen ik op mijn 18, 19 jaar Emily heb leren kennen. Ja, toen was ik begonnen op het RITS in het eerste jaar. En zij deed haar jaar opnieuw. En zij belandde dus in mijn klas. En we hadden eigenlijk van het begin een enorm intense klik... met elkaar opgebouwd.
Mm-hmm.
Was eigenlijk vriendschap op het eerste gezicht, zeg maar. En we hadden het gevoel dat we heel veel tegen elkaar konden vertellen en echt ook diepe gesprekken konden voeren naast de opleiding, zeg maar. En dan begon ik het een en het ander te weten te komen over haar achtergrond en over de situatie waarin zij zich bevond. En dat was wel heel heftig. Vond ik wel.
En wat was dat dan?
Ik had het niet verwacht of zo. Omdat Emily is iemand die sprong in het leven, weet je wel. Dus dat heel veel humor. En het leek alsof dat er, zoals bij velen denk ik, het leek alsof er niets aan de hand was.
Mm. Ze leek heel vrolijk.
Ze leek heel vrolijk. Ze leek heel...
Ja, ze was ook heel vrolijk.
Ze was ook heel vrolijk, ja, uiteraard. Ze was ook echt een heel vrolijke dame. Ja. En als je dan in plots een ander daglicht wordt gesteld en een ander verhaal hoort van haar, dan denk je wel, wow. Wat is hier gaande?
Want had ze toen al... psychiatrische problemen, zeg maar? Was...
Ze was toen al inderdaad op gesprek bij psychologen geweest om daar over te praten. Maar ik wist natuurlijk niet dat zo diep zat op dat moment.
Er zijn wel meer mensen.
Ja.
Het is op zich niet zo bijzonder. Maar dan, op een bepaald moment, zegt ze dat ze zich wil laten opnemen in de psychiatrie.
Ja, klopt.
Omdat ze het gevoel heeft dat ze echt wel hulp
dat
nodig heeft.
Dat er echt hulp voor haar moest zijn. Want anders dat ze het gewoon niet zelf niet wist. Ja. Dat ze ermee aan moest vangen.
En jij zegt tegen haar, je bent knettergek. Doe het niet.
Ja, ik was echt... ongelooflijk eigenlijk. Hè. Ja, ik was echt kwaad.
Waarom?
Ze vertelde mij, het is voor 2 maanden. Hè. We gaan zien welk traject het gaat geven, maar ik raak er wel uit. Ik moet het gewoon aangaan, ik moet het durven doen. Ik moet die stap durven nemen en ik wil aan mezelf werken. En ik wil hulp vragen. En ja, ik had toen in de eerste plaats zoiets. Ze moesten ook kiezen tussen haar opleiding op dat moment.
Ah, ja.
Want het was haar tweede jaar, ze mocht het ook niet overdoen nog.
Ja.
Of opname.
Mm-hmm.
En dat is wel een stevige beslissing voor de rest van je leven natuurlijk, dat je met je meedraagt. En ja, dus ik had ook zoiets van, oh, ik voel me in de steek gelaten.
Ja, vriendin
als vriendin, ja, en ik heb u hier zo nodig en ik kijk op naar u en ik wil nog leren van u, ik ben nieuwsgierig naar u. En ik had zoiets van, oh nee, vergooi dat toch niet, doe dat toch niet. En ja, oh, ik was zo, ja, nu klinkt dat misschien egoïstisch of zo, maar ik had ook het beste met haar voor, maar ik had zoiets van, nee, 2 maanden, ik geloof het niet. Ik had al een raar voorgevoel en ik weet eigenlijk niet hoe dat precies komt. Ja. Maar het zat voor mij al niet helemaal 100% oké.
Want je hebt ook gelijk gekregen, het heeft ook veel langer geduurd.
En ik heb ook gelijk gekregen, het heeft inderdaad veel langer geduurd.
Wat daar precies gebeurd is in de psychiatrie, daar heb je maar ten dele een beeld van. Want je mocht op bezoek gaan wel.
Ja,
zoals
ik mocht
iedereen.
Inderdaad op bezoek gaan.
Maar dat was het dan?
Dat was het dan.
Wat er echt gebeurd is, ben je pas achteraf te weten gekomen, omdat ze jou heel veel teksten heeft gegeven die ze geschreven had?
Ja, klopt. Inderdaad. Ik ben, ik was wel op de hoogte van het traject in de psychiatrie, zeg maar. Maar niet zo diep als dat ik nadien pas in haar teksten te lezen heb gekregen. Ik ben zelf, denk ik, heel hard geschrokken van wat er in die teksten stond. Emily was ook een heel goede schrijver. Zij kon dingen verwoorden als geen ander. En dat heeft ze in haar teksten ook echt gedaan. Ze heeft daar echt naar gezocht om zeg maar, ja, te kunnen beschrijven wat er in haar hoofd omging en hoe haar gedachtegang precies verliep. En ik heb nog nooit zo helder iemand dat weten opschrijven als zij. Ze was zich zeer bewust van wat er zich afspeelde. En ja, pas nadien, toen ik de teksten las, ja, ik heb het er soms nog moeilijk mee, want ik schrik er soms nog van hoe intens en hoe diep ze het heeft over het leven in de psychiatrie en over hoe dat ze eigenlijk ook daar geen plaats in vond. En hoe ze daar eigenlijk ook, ja, het is ook algemeen geweten, wachtlijsten, noem maar op, zeker nu in deze tijden. Jongeren moeten heel lang wachten om opgenomen te worden of überhaupt nog plaats te krijgen. Het ding is, er is te weinig personeel, er zijn te weinig middelen, geld is ook heel ver zoek in de gezondheidssector, zeg maar. En ja, dat stond haar ook wel tegen of zo. Ze kon heel veel aandacht vragen, hè, in de psychiatrie. Maar ja, ze kon die natuurlijk geen 24 op 24 krijgen. Niemand kan 24 op 24 aandacht krijgen. En dat is net hetgeen waar ze wel echt achter aan het zoeken was. Of hoopte van, hey, kijk, ik mag en kan hier zijn. En ik hoef niet te genezen. Want ik ben, denk ik, niet te genezen. Je kunt mij geneesmiddelen voorschrijven en proberen om medicatie toe te dienen. Maar het gaat niet lukken. Ik vind mijn plek hier niet. Dus alsjeblieft, geef mij een plek waar ik wel kan en mag zijn. En die bestaat gewoon niet. En in de psychiatrie is het heel vaak zo dat je ze willen jou zo snel mogelijk terug in de wereld sturen, hè, zeg maar, in de maatschappij sturen.
Wat een
logische
goed voornemen is,
een
toch?
Goed,
om
ja,
mensen te helpen dat ze terug kunnen
absoluut,
functioneren.
Absoluut, dat ze terug kunnen functioneren. Maar soms is het gewoon te snel. Ja. En hebben ze nog niet heel het parcours van iemand, van een patiënt, zeg maar, helemaal doorgehad.
Ja, het is verschrikkelijk moeilijk, hè?
Het is ongelooflijk.
Op basis van die teksten een theaterlezing, een soort van monoloog gemaakt ook.
Klopt, ja.
Wanneer je dat probeert te vertellen, ik heb die gezien, is heel erg aangrijpend, maar ik denk niet dat ik het al helemaal begrijp, maar ik denk jij ook niet.
Nee.
Wat er nu precies met haar aan de hand was.
Ja, heel moeilijk.
Je zegt op een bepaald moment, ja, of zij zegt, dat wil ik dan kwijt zijn,
mm-hmm,
ja, de symptomen kan je zien. Je kan niet voelen wat zij voelde, maar je kan zien dat ze zichzelf verwondt, dat ze zichzelf snijdt, verbrandt.
Klopt, absoluut. Het zijn inderdaad de fysieke, de uiterlijke kenmerken, zeg maar, die je wel kan zien. Maar hetgeen dat er van binnen afspeelt bij haar, nee, ik begrijp het zelf ook nog niet.
Ja.
Ik ben er zelf ook nog zoekende achter. En ze beschrijft het wel in haar teksten, maar dan nog kan je niet vatten wat er in iemand zijn lichaam omgaat. Het is natuurlijk ook mentaal. Hoe kun je mentaal iets, ja, iets
voelen,
vastschrijven
zien
of zo, of ja, zien. En als je bijvoorbeeld een ziekte hebt, ik zeg nu maar kanker, om nu een goed voorbeeld te geven, dat is te zien. Je kan die ziekte zien. En jij kan benoemen van, oh, dit en wat kunnen we daaraan doen? Welk proces kunnen we daaraan laten meegaan, zeg maar? Om dat zo gebald mogelijk te laten verlopen. Maar bij mentaal kan je dat gewoon niet zien. Je kan dat niet vatten, dus je moet vertrouwen op de stem van de patiënt, zeg maar. En die wordt heel vaak te weinig naar voren geschoven, vind ik persoonlijk. Hè? Ja. In dit verhaal toch. Het gaat heel vaak over psychisch welzijn, de ziekte en het euthanasiedebat daar rond. Maar de stem van de patiënt wordt gewoon nauwelijks naar buiten gebracht.
Gehoord, ja. Het is totale onmacht ook. Hè?
Het is totale onmacht.
Als hulpverlener wil je wel helpen, maar je weet niet hoe. Zij zegt, ik wil dood, maar ik wil eigenlijk niet dood. Ik wil gewoon een plek, maar ik weet ook niet hoe die plek er moet uitzien.
Ja, exact dat.
Het meest aangrijpende moment in al die teksten vond ik, als ze zichzelf verwond, wordt ze tegen zichzelf beschermd ook heel vaak. Mm-hmm. En gefixeerd, zoals dat dan heet, vastgebonden op een bed en zo.
Ja.
Dat kent ze. Dat is dik tegen haar zin, die isoleercel. Op een dag komt er verpleegster binnen, die gaat gewoon naast haar zitten.
Ja.
Leg je hoofd tegen mijn schouder.
Ja.
En we zitten hier.
Ja, en dat is een...
En zo kan het dus ook.
Zo kan het dus ook, inderdaad. Ik denk dat dat voor haar nog wel echt het belangrijkste was. Dat er iemand los van... stel dat ze in een crisis zat... het is gewoon zo, verplegers komen daar aan. Je hebt het gevoel van, ik moet hier vechten tegen iets. Ze moest daar ook echt tegen vechten, want ze wilde natuurlijk ook niet naar de isoleercel. Ze wilden ook gewoon dat mogen voelen en dat mogen ontdekken wat dat dan is. Ja, en dan op dat moment, als er dan iemand binnenkomt om te zeggen van, hey, het is oké. Voel wat je voelt. Het mag er zijn, het kan er zijn. Kom, ik pak je vast.
Maar ik kan moeilijk zeggen, het is oké, snij maar.
Ja, dat is heel moeilijk, uiteraard. Daar moet je natuurlijk iemand echt wel voor behoeden, want dat is iets wat er echt uit moet ook. Dat is ook niet heel evident, want dat is ook een soort van verslaving.
Ja. Of, nog veel drastischer, zij die zegt, ik wil dood, ik wil euthanasie. Mm-hmm. En verwacht van jou, als vriendin bijvoorbeeld, van zeg gewoon dat het oké is.
Ja, dat is inderdaad echt een zeer... zeer intense vraag geweest. Om haar daarin te steunen. Om je wilt iemand niet afgeven, weet je wel. Ik mis ze ook echt heel hard. En het is echt gewoon die vraag. Hoe ver ga je als vriendin om iemand ook af te geven die je enorm graag ziet? Maar wat wil je dan eigenlijk liever? Wil je dan echt een leven lang zien hoe dat je vriendin afziet? En tegen iets aan het vechten is en in worst case scenario gewoon zelfmoord pleegt. Mm-hmm. Stel dat. Ja, dan sta je wel voor een heel moeilijke keuze. Van, laat ik je nu los, ook omdat ik u graag zie, want ik zie u doodgraag. Of blijf ik mee vechten voor nee, dit kan niet. Je moet hier blijven. Ik vind dat ook zo, ik mag dat niet beslissen. Het moet nog altijd haar keuze zijn. En om daarin mee te gaan als vriendin van, is toch ook wel echt een hele zware onderdracht geweest. En zeer emotioneel ook, uiteraard.
Het lijkt mij
een
verschrikkelijke onderdracht. Of enerzijds voelt het als je steunt je vriendin.
Ja.
Anderzijds als iemand vraagt, mag ik dood? En zegt, boy,
ja,
doe maar.
Ja, dat is goed.
Dat is een ultieme afwijzing.
Ja, exact dat. Ja.
Ja.
Heel moeilijk.
Er zijn twee momenten geweest, hè?
Er zijn, ook dat nog,
Voor het moment... dat het uiteindelijk gebeurd is.
Klopt.
Was er nog 2 jaar ervoor, denk ik, ongeveer zoiets?
Ja, klopt, inderdaad. 2-3 jaar ervoor was er een eerste moment dat ze eigenlijk euthanasie wilde laten doorgaan. En daar was ik dan zelf ook... Ja, ik had ervoor gekozen. Ze had mij dat ook op voorhand gevraagd, uiteraard, om erbij te zijn. En op dat moment, we waren daar en dokters kwamen binnen en de vraag werd gesteld, wil je sterven? En... ja, het was heel oorverdovend stil. Een beetje beangstigend ook. Want je kijkt ook naar dat moment. Ja, je leeft daar naartoe. Je weet van, dit is het moment. Wanneer dat ik ze nu ga moeten afgeven. En dat is ontzettend moeilijk. En plots hoor je nee. En dan denk je, wat? En dan ben je onwaarschijnlijk blij natuurlijk. Omdat je zoiets hebt van, ja, Of ze heeft toch nog hoop gevonden. Ze heeft nog ergens iets gevonden en vastgenomen, waardoor dat ze toch nog in het leven kan staan en toch nog de hoop heeft gevonden. Hoop was een heel belangrijk woord voor haar. Die was er namelijk niet meer naar het einde toe. En ja, dan hoor je nee en oh, het was feest. Bij wijze van spreken, het was gewoon opluchting, tranen, blijdschap, noem maar op. Maar tegelijkertijd heel dubbel. Want je weet natuurlijk, is het echt nee of stelt ze het uit naar een volgende ja?
Ja.
En dat is echt heel moeilijk om daar dan twee keer door te gaan. Ik wist zelf eigenlijk ook echt niet goed of ik er een tweede keer nog door wilde gaan. Want dat is wel een heel traject dat je opnieuw moet afleggen. En ja, dat is ook zeer zwaar. Zeer zwaar, voor haar ook. Maar voor de omgeving daarvan is dat ook des te pijnlijker, uiteraard.
Ja, en dan geeft ze dus, uiteindelijk gebeurt het toch, geeft ze jou die teksten en zegt, doe er maar iets mee.
Ja, doe er maar iets mee. Zo, hopla. Ja. Hier is mijn boek. En begin er maar aan. Nou, goh, zo was het ook niet, maar ik wil maar zeggen. Ja, het is inderdaad een tweetal ja, weken daarvoor, denk ik, dat ze die teksten gegeven heeft aan mij. En ik had er bewust voor gekozen, ik ga ze nog niet beginnen lezen. Ik wil eigenlijk echt nog niet weten wat het daar allemaal in staat. En ik wil mij echt gewoon focussen en concentreren om nu u te steunen en er te zijn voor u. En nadien zien we wel. En ik zal er iets mee doen. Dus een soort van belofte die ik aan haar gemaakt heb. En ja, die wil ik wel echt tot in de perfectie afronden of zo. Ik leg de lat wel heel hoog voor mezelf en ook voor Matthias trouwens. Maar
Matthias de Paap, de regisseur, met wie je samen dat stuk maakt.
Ja,
er zijn twee stukken eigenlijk. Eentje ervan is een lezing. Er bestaat een digitale versie van u voor deze coronatijden. Die is bedoeld voor mensen die in de zorg zitten of mensen die in de psychische problemen zitten of familie of vrienden hebben.
Ja, inderdaad.
En er komt ook nog ooit, hopelijk, als er geen corona meer is, een volledige versie met muzikant ook en een danser.
Ja, inderdaad. Dat is dan een totaal andere voorstelling.
Ja, wie de kans zou krijgen, de link staat ook op onze website. Je moet hem echt absoluut zien. Het is meer vragen dan antwoorden van het einde, maar wat had je anders verwacht natuurlijk. Emily Such Fun, zo heet het stuk.